Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid, die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We mogen stilstaan vanmorgen bij een groot geloof, dat van de Canaanese vrouw. Daarom zingen we op Psalm 56, het vijfde vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik vertrouw op God, door geen vrees gestoord. Psalm 56, het vijfde vers. Na de heilige wet Gods en de samenvatting daarvan zingen we Psalm 28, de 28e psalm. Het eerste vers, ik roep tot u, o eeuwig wezen, mijn rotsteen ooit naar ijs volprezen, wend niet als doof van mij uw oren, zwijg niet. Psalm 28, vers 1. Stellen we ons onder de tucht en onder de belofte van de heilige wet Gods. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit de dienst is uitgeleid hebben. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, noch van wat onder op de aarde is, noch wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en die mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden, die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, uw vee, nog uw vreemde in uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde hij die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren het huis van uw naasten. Gij zult begeren de vrouw van uw naasten. Zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, zijn os, nog zijn ezel, nog ook maar iets dat van uw naaste is. En Jezus samenvattende antwoordde en zei, gij zult lief hebben de Heere uw God met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw kracht. Dit is eerst in het grote gebod en het tweede aan dit gelijk is, ge zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. In het gebed van de gemeente zeggen we dank met Renier en Elke de Kloet, klaproos 13 Bodegraven, bij wie op vrijdag 20 januari een zoon werd geboren, Adam Hubrecht. Aan is broertje van Jente, hij werd in het ziekenhuis geboren en mag inmiddels weer thuis zijn na enkele spannende momenten in het begin, lijkt alles goed te mogen zijn. Zoeken samen Gods aangezicht in ons gebed. Heere, die in de hemelen zijt, barmhartig en genadig, langmoedig en groot van goedertierenheid zijt gij. En toen wij zongen, hebben wij u al aangeroepen. En we zongen dat met de woorden van smeking en alle aandrang. Wend toch niet als doof van ons uw oren, zwijg toch niet, Heere. Nu we hier in uw huis mogen zijn, de plaats waar uw woord wordt bediend, Heere, wend toch niet als doof van ons uw oren. Als u bidden om een dienst, die ons zo op u doet zien, dat wij geloven. Waarachtig, geloven in uw betrouwbaarheid. En dat dat geloven geloof mag zijn wat wordt gevoed en versterkt tot een groot geloof. Heere, zwijg toch niet van ons als wij u dat bidden. Want het is toch immers, Heere, niet te verdragen als u zich niet over ons ontfermen zou. Dat is toch te zwaar om te doorstaan, Heere. Als u ontfermingen in zou houden over ons en onze kinderen. En over de gemeente in zijn geheel. En we hebben immers, Heere, toch gehoord. Uit uw onfeilbaar woord. Dat u een barmhartig en een genadig God zijt. Die geen lust hebt in onze dood en ondergang, maar daarin. Dat we waarlijk leven en daarom smeken wij het u, Heere. Werk door deze dienst geloof in ons. En versterk geloof in ons. Heere, als wij zo de woorden van de psalmisten overnemen, dan belijden wij in dat licht onze grote schuld. We bidden vaak zoveel vlakker, zoveel tammer en lauwer, Heere. We bidden zo vaak met zo weinig vast vertrouwen. En met zoveel minder vurigheid. We kunnen het vaak zo goed verdragen. Als u ons niet lijkt te horen. En dan zien we de macht van de duivel toenemen. In ons leven, in het leven van ons nageslacht. In het leven van de gemeente. Maar we roepen er u nauwelijks om aan, Heere. We zijn druk genoeg. We zijn gelukkig genoeg met de aardse dingen. En waar is ons gebed dan, Heere? Vergeeft u het ons? Vergeef ons onze gebedsschuld. In het te weinig u aanroepen. Te weinig vurig, te weinig vertrouwend, te weinig verootmoedigend. En Heer, dan mogen wij toch weten dat we hier op de beste plaats zijn. Als we naar uw huis konden gaan, of als we op andere plaats met uw dienst meeluisteren. Hier is toch het huis van gebed. Hier leert u het zelf, Heer, gelovig te bidden. Hier leert u het zelf door uw geest en evangelie. En we bidden u, Heer, zegen al uw dienstknechten. Opdat uw woord, opdat de prediking een betrouwbare gids zal zijn. Op ons levenspad naar de eeuwigheid. Laat de prediking een betrouwbare gids zijn. Die niet ter linkerzijde afwijkt, niet ter rechterzijde afwijkt. Maar die regelrecht leiden mag tot een gelovig aanroepen van u. Leer het onze kinderen al jong, Heere. Dat als zij vader en moeder mogen horen bidden. Dat in hun harten iets gewerkt wordt. Wil het jongeren en ouderen. Een leven lang. Blijven leren, Heere. Geef het door de beproeving heen. Geloof mag worden geschuurd. Opdat het glanst. Opdat het schittert. Opdat het van zijn lauwheid ontdaan wordt en mag op en mag openbloeien. In alle verschillende levenssituaties. We zijn misschien jong en onbezorgd. Of misschien jong en al vol met zorgen. Of we zijn al ouder en er mag veel voor de wind gaan. Of we zijn ouder en er zijn veel zorgen. Maar laat in al onze levenssituaties, laat uit al onze levenssituaties... Het gelovige gebed opklimmen tot u, o God. Voor ons en de onze. Voor uw gemeente in zijn geheel. En voor hen die buiten welke gemeente dan ook hun weg gaan. Zonder u. Zonder werkelijke hoop door het leven gaan. We zeggen u dank. Met Renier en Elke de Kloet dat u hen de kinderzegen opnieuw wilde schenken. En dat u na eerste zo spannende momenten opluchting en dankbaarheid wilde geven. Geef dat Adam samen met Jente mag opgroeien. Onder ouders die hem in de vrezen van uw naam de weg naar u mogen wijzen. En geef dat Adam op mag groeien. En dat ook zijn grootouders de vreugde mogen zien van het nageslacht, dat u zoekt, u kent, en dat in uw wegen wandelt. We dragen de broeders aan u op, die deze week het bericht ontvingen, dat ze op dubbeltouw voor de ambten gesteld zijn. Geven in de tijd van de stemmingsvergadering de overgave aan u en de oefening daarin. En geeft u een rust in u en een wachten op hoe gij alle dingen leiden zult. En wilt u zelf onze gemeente geven, ambtsdragers, naar uw wil, in uw gunst, door uzelf toebeschikt. We bidden, Heere, voor uw volk Israël. En geef ondanks alles wat uw kerk aan barrières in het verleden heeft opgeworpen, geef hen de heerlijkheid te mogen zien in de kennis van u, het kind in de kribbe en de man van smarten. Geef dat het leven van uw kerk tot jaloersheid verwekken mag. Geef dat het ook zo zijn mag aan mensen om ons heen. Onze buren, onze collega's, onze klasgenoten. Dat we hen tot jaloersheid verwekken als ze mogen zien en merken hoe goed het is om u te kennen, u te dienen. Heere, hoor ons. We zetten alle lege vaten voor u neer, Heere. Vervult u ze om Jezus wil. Amen. Wij openen de schriftgemeente vanmorgen in het Matthäus-evangelie, nu in hoofdstuk 15. Matthäus 15, de versen 21 tot en met 28. De geschiedenis van de vaak zogenoemde Canaanese vrouw. Matthäus 15 vanaf vers 21. Het woord Gods, Matthäus 15, vers 21 en volgende, luidt aldus. En Jezus vandaargaande vertrok naar de delen van Tyrus en Sidon. En zie de Canaanese vrouw uit dat gebied komende, riep tot hem, zeggende: Heere, gij zonen Davids, ontferm u mijner. Mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Doch hij antwoordde haar niet één woord. En zijn discipelen tot hem komen, de baden hem, zeggende: Laat haar van u, want ze roept ons na. Maar hij antwoordende zei: Ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis Israëls. En zij kwam en bad hem, zeggende: Heere, help mij. Toch hij antwoordde en zei: Het is niet betamelijk om het brood der kinderen te nemen en de hondekens voor te werpen. En zij zei: Ja, Heere, doch. De hondekens eten ook van de brokjes die er vallen van de tafel van hun Heer. Toen antwoordde Jezus en zei tot haar: O vrouw, groot is uw geloof. U geschiede gelijk ge wilt. En haar dochter werd gezond van diezelfde uur. Tot zover deze schrift, tegelijkertijd ook tekstlezing. Het gaat over een groot geloof opnieuw. En we letten dan op drie woorden die daarbij horen. Het woord verlangen, het woord vertrouwen en het woord verootmoedigen. Groot geloof, let op drie woorden die erbij horen. Het woord verlangen, het woord vertrouwen en het woord verootmoedigen. Matthäus 15, vers 21 tot en met 28. Nou, als uw kerkenraad wordt u het volgende medegedeeld. Allereerst dat ik volgende zondag, 29 januari, in beide diensten graag zelf voor u allen op voor te gaan. Hoop ik ook aanstaande woensdagavond te doen om 7:30. We lezen verder in de Romeinenbrief, hoofdstuk 4, vanaf vers 13. Ook dat gaat over geloof, daar ik precies aan op de preek van vanmorgen. Dan hierbij de eerste huwelijksafkondiging van het voorgenomen huwelijk van Arnold Maurits en Lianne van Laar. Deelverlente vrijdag 17 februari wil ze in het huwelijk treden. Ze willen God zegen over een huwelijk vragen in een kerkdienst, waar ik zelf op voor te gaan. En die zal beginnen om 14:15 hier in de kerk. Heeft u het bezwaar tegen dit volgenomen huwelijk, kunt u schriftelijk en leesbaar ondertekend indienen bij de schrijver van de kerkenraad, de heer F. van den Berg, Hoge Rijndijk 39, de Nieuwe Brug, in het kamp tot het aanstaande zaterdag 28 januari. Na een huwelijk hopen zij met onze gemeente mee te gaan leven. Dan omtrent de ambtsraadverkiezingen. Na kennis hebben genomen van de ingediende naam heeft de kerkenraad de volgende dubbeltalen opgesteld in alfabetische volgorde. Voor de vacature de ouderling kerkenmeester C.J. Verburg, de heer M.G. Neuteboom, Kosterrijk 15, Waarder, de heer J.G. Nieuwenhuis, burgemeester Dolmenstraat 28, Driebruggen. Voor de vacature de ouderling kerkenmeester A.G. de Zwart, de heer C.G. Kromwijk, Westeinde 39a, Waarder, de heer A.J.H. Verdouw, Prins Bernhardstraat 25, Waarder. De stemvergadering is vastgesteld voor de overeente woensdagavond 1 februari om 19:30 in de oude school. Dan moeten we ook echt om 19:30 binnen en aanwezig zijn. De genoemde broeders en verkiezingen worden van harte in uw belangstelling en voorbeden aanbevolen. Dan de collecten, de eerste voor de diaconie, de tweede voor de kerk en aan de uitgang eveneens voor de kerk. En ze worden van harte bij u en jullie aanbevolen. Laten we ons zingend verder voorbereiden op de prediking vanuit Psalm 130. En wel met de versen 1, 3 en 4. Psalm 130, het eerste, derde en vierde vers. Matteüs 15, vers 21 tot 28. Een groot geloof. En dat, daar hoort verlangen bij, vers 21 tot en met 22. Daar hoort vertrouwen bij, vers 23 tot en met 26. Daar hoort verootmoedigen bij, vers 27. Verlangen, vertrouwen, verootmoedigen. Gemeente, dan laat je een van de allermooiste zien. Weet u het nog? Weet u het nog? Over die courgette van vorige week zondagochtend. Als je niet weet wat zo'n ding is. En je vraagt het aan je vader. Je moeder, wat is nou een courgette voor een ding? En het is de tijd van ja, dat ze in de tuin zijn. Dan lopen je ouders naar de tuin toe. En dan laten ze een van de allermooiste courgetten zien. Kijk, dat is er nou een. Er hangen ook wel andere. Veel kleinere en die verdroogd zijn en verrimpeld zijn. Maar als iemand vraagt, wat is een courgette? Dan laat je een van de mooiste zien die je vinden kan. Kijk, zo ziet zo'n ding er nou uit. Nou, we hebben vorige week gekeken met elkaar naar het geloof van die hoofdman over 100. Waardoor Jezus waar ons wilde laten zien van, kijk, dat is nou geloof. En dan laat ik een van het mooiste en van het grootste zien. Dat groot geloof van die hoofdman over 100. Oh ja, er is ook klein geloof. In elkaar geschrompeld en aangetast en aangevreten. Maar als je nou weet wat geloof is. Kijk dan naar die hoofdman over 100 en zijn geloof. Hè. Hoe hij zich vernederde. Ik ben niet waardig. En hoe hij op voorhand verwachtte en verzekerd was. Mijn knecht zal genezen worden. Dat is geloof. En vanmorgen mogen nog iemand laten zien aan elkaar. Bij wie dat geldt. Iemand met een groot geloof. Kijk, dat is nou geloof. Nou, dan moet je kijken naar die Canaanese vrouw. Misschien ter geruststelling. We hopen ook nog volgende week te kijken naar iemand met een klein geloof. En misschien dat u dan denkt, nou, misschien dat ik daar wat beter bij kan. Maar het is wel heel nuttig om ook eerst te kijken naar het groot geloof. Die Canaanese vrouw dus. Nou, in de geschiedenis van de Canaanese vrouw heeft de Heer Jezus, dat is goed om eerst op te letten, Israël verlaten. Hij is naar het land van de Gadarenen gegaan. Dat is aan de andere kant van het meer van Galilea. En ook daar vandaan vertrekt hij weer. En dat woord vertrekken, wat in vers 21 staat, dat geeft op alle plaatsen van Matteüs evangelie aan dat dit is eigenlijk de vlucht neemt. De wijk neemt. Het staat ook bijvoorbeeld in Matteüs het begin als Jozef met Maria en het kinderke Israël verlaat vanwege Herodes. En daarom vertrekt hij naar Egypte. Het is gevaarlijk aan het worden. Nou, van Matteüs 4 tot met Matteüs 14, 11 hoofdstukken lang, is hij eens in Galilea geweest. Heeft hij gesproken, heeft hij wonderen gedaan. Maar de laatste tijd heeft hij er maar weinig krachten meer gedaan vanwege hun ongeloof. Ze hebben het nou onderhand wel een keer gezien, of niet gezien. Het verzet neemt toe. Hij is naar het land van de Gadarenen gegaan. En daar hebben ze het ook al wel gehad met de Heer Jezus. Ga alsjeblieft maar, straks God zal ons al meer van onze varkens. Ga alsjeblieft maar hier vandaan. Ook daar wordt zijn aanwezigheid niet gewaardeerd. En dan vertrekt Jezus naar de delen van Tyrus en Sidon. En het aangrijpende is, we lezen niet dat er mensen Jezus achterna lopen. Blijf toch! Ga toch niet van ons vandaan. Ga toch niet weg uit Israël. Ga toch niet weg uit ons land van Gadara. Nee. Jezus vertrekt en ze laten hem allemaal gaan. Prima. We stellen het hier ook heus wel een tijdje. Zonder dat u hier bent. Zou dat nog kunnen? Dat de Heer Jezus wijkt. Met zijn lichaam is hij nu in de hemel. Maar dat hij met zijn geest wijkt. Ik zeg niet dat het zo is, maar ik vraag het wel. En dan moeten we dat met elkaar maar eens overdenken de komende week. Zou het kunnen zijn dat de Heer Jezus van de gemeente, van onze gemeente wijkt? dat er weinig bekeringen plaatsvinden. Dat er weinig tot geen vervullingen met de Heilige Geest zijn. Dat er ouderen en jongeren innerlijk afhaken, aan het afhaken zijn. Of dat Jezus wijkt uit je persoonlijk leven. De indrukken van God en van de eeuwigheid. Ja, die zijn minder geworden de laatste tijd. De smaak van Jezus en zijn genade. Die is er een beetje afgegaan. Dat Jezus wijkt met zijn geest. Maar dat er niemand is die hem vasthoudt. Dat er niemand is die bidt, Heere, blijf toch. Maar het gaat allemaal gewoon door. De kerkdiensten zijn er net als een jaar geleden nog. En het bijbellezen thuis is er nog steeds. En dat gebeurt ook allemaal nog. Maar we lijden er niet aan dat Jezus wijkt. Niemand die hem biddend, smekend vasthoudt, Heere Jezus. Blijf toch hier met uw werk, met uw wonderen. Bij oudere jongeren, bij mij, bij mijn gezin. Zou het kunnen zijn? Dat is iets om over na te denken. In elk geval, in Matteüs 15 was het wel zo. Jezus, die vertrekt en die gaat weg. En ze vinden het eigenlijk allemaal wel prima dat Jezus er een tijdje niet is. En dan gaat Jezus naar de delen van Tyrus en Sidon toe. En nou, is het goed als we onze Bijbel goed kennen? Als u uw Bijbel goed kent en u hoort Tyrus en Sidon, dan denk je, nou. Maar daar woonden afstammelingen van de Canaanieten. En het Tyrus en Sidon woonden wel de meest heidense afstammelingen daarvan. Een voorbeeld, nou, ooit een Izebel, hè? Die kwam daar vandaan, het Tyrus en Sidon. En Ezechiël heeft over Tyrus geprofeteerd in woorden die aan de antichrist doen denken. En dichterbij in de tijd, in Matteüs 11, noemt Jezus Sodom en Gomorra. En dat Paul naast noemt hij Tyrus en Sidon. Dus dat staat blijkbaar een beetje op één lijn. Sodom en Gomorra en Tyrus en Sidon. En daar gaat Jezus naartoe. Daar wandelt Jezus binnen, ja. Hij zoekt ook de meest goddeloze heidense plekken op. Dat moeten zijn volgelingen dan ook maar doen. Tot op de wallen en de houseparties en de achterbuurten toe. Jezus volgen als hij ook in Tyrus en Sidon rond wil wandelen. En dan hoeft er toch niemand te denken dat Jezus vanmorgen ons zal ontlopen. Omdat hij ons te slecht, te goddeloos en te zondig vindt. Nee. Al heb je geleefd als in Sodom en Gomorra en als in Tyrus en Sidon. Jezus wandelt hier vanmorgen rond. Jezus komt hier binnen met handen vol vergeving en met handen vol van zijn Heilige Geest. En wat een verschil dan. Een verschil met Israël en met het land van de Gadarenen. Hier in Tyrus en Sidon komt er wel iemand om hem vast te grijpen. Iemand die voor hem neervalt. Iemand die, en dat lees je in Markus 7, waar Markus het vertelt op een iets andere manier. Goed, dat misschien vanmiddag is te lezen thuis, Markus 7. Want ze heeft van hem gehoord. Blijkbaar is er zelfs over de grens heen met die handelskaravanen toch iets van dat gerucht over die Jezus van Nazareth. Ook daar zelfs aan het doordringen geweest. Zelfs zoveel dat ze Jezus aanroept, aannoemt met, o zoon van David. Koning dus uit het huis van David. David, dat was die koning, hè, die eerst zo werd vervolgd en vernederd. En die daarna werd verhoogd en verheerlijkt. Nou, en wij weten nog veel meer en veel voller wat dat zeggen wil, hè. Jezus uit Davids huis eerst vernederd. Gethsemane, Golgotha, nedergedaald ter hel. Daarna verhoogd, verheerlijkt, opgestaan, ten hemel gevaren, die nu alle macht heeft in hemel en op aarde, om de schatten van zijn dood uit te kunnen delen. Ja, we weten wel wat het is, we hebben dat gehoord, hè. Dat Jezus koning is uit Davids huis, koning, die onderdanen werft. Hij geeft een nieuw hart. Hij maakt van dood levend. Hij leert roepen en zoeken. Een koning die zegent. Met de Heilige Geest, met vergeving van zonde, met het eeuwige leven. Een koning die regeert. Door met zijn geest nieuwe wil te geven. Nieuwe verlangens. En nieuwe gerichtheden. De Zoon van David. Koning Jezus. En deze vrouw moet bij hem zijn. Deze vrouw die moet hem hebben. Ontferm u, want mijn dochter is van de duivel bezeten. Ik weet niet precies hoe dat bleek. Het klinkt wel erg. Je kan een gebroken been hebben of je kind. Maar van de duivel bezeten, dat klinkt wel een stukje erger dan een gebroken been, hè, zou ik zeggen, toch? Van de duivel bezeten, op weg om meegesleurd te worden door de vorst der duisternis. Van de duivel bezeten, aan het vervreemden van God en van zijn dienst. Van de duivel bezeten, dat moet toch betekenen, ja, dan ben je steeds verder in de klauwen van de vorst der duisternis. En als er niks gebeurt, dan eindig je daar waar de vorst der duisternis voor eeuwig is, in de poel die brandt van vuur en zilver. En daarom moet ze Jezus hebben. En dat ze hem echt moet hebben, dat blijkt uit wat er staat, hè. Ze roept, dus dat eigenlijk letterlijk, ze schreeuwt tot Jezus, ontferm u. Waarom doet ze dat? Ja, wanneer roep je, wanneer schreeuw je naar iemand? Nou ja, als die heel ver weg is. Ja, dan weet je, als ik gewoon roep, dan hoort hij het niet. Ik moet wel schreeuwen. Misschien dat hij het dan wel kan horen. Is dat het hier? Nee, nee. Want Marcus zegt dat Jezus in een huis is. En dat deze vrouw aan zijn voeten valt. Dus nee, daarom hoeft ze niet zo hard te roepen. Ze is vlakbij hem. Dus Jezus hoort haar allicht. Waarom staat er ook dat ze schreeuwt? Dat moet wel iets zijn van dat verlangen, hè? Omdat ze ontzettend in nood zit en verlangt dat Jezus helpt. Ja, als je... Stel, je ligt in het water. En je dreigt te verdrinken. En er loopt iemand langs. Dan zeg je niet. Psst. Psst. Mag ik even uw aandacht? Ik lig in het water. En ik heb graag dat u me helpt. Nee, natuurlijk niet. Dan loopt iemand vlakbij je. Help! Je schreeuwt en je moet eruit. Kijk, Jezus is vlakbij die vrouw. Maar ze fluistert niet. Nee, natuurlijk niet. Ze moet geholpen worden. En daarom schreeuwt ze naar de Heer Jezus. Ontferm u mijner. Dat is een schreeuw voor haar leven. Een schreeuw voor het leven van haar dochter. Je wilt gered worden. Je moet gered worden. En daarom schreeuw je tot de Heer Jezus. Dat is geloof. Dat is geloof. De nood dringt. En daarom is het verlangen vurig. Dat je schreeuwt tot Jezus. Als wij bidden. Is dat dan ook een schreeuw tot Jezus. Voor ons. En als we ze mogen hebben voor onze kinderen. Onze kleinkinderen. Vanuit die nood. En dat verlangen. Of ja, zeggen we ons gebed meer op. Plichtmatig. En is het zo rustig en zo kalmpjes. Omdat we niet echt nood voelen en verlangen voelen. En geloof schreeuwt het uit tot God. Hoe levender het geloof is. hoe meer het schreeuwt uit de diepten der ellende, zongen wij, roep ik tot u met mond. En dat, want Heere, hoor, want Heere, anders, ja Heere, anders verga ik. Anders leef ik niet tot u weer. Anders kom ik niet van mijn zonden af. Anders dan komt ons kind niet van het leven los in de wereld. Heere, de nood dringt. En daarom roep en daarom schreeuw ik tot u. Dat is geloof. Dat is geloof. Levend geloof. Of bidden wij vaak in de trant van, nou ja, och. Als God vandaag niet hoort, morgen komt er nog wel een dag. Als God me vandaag niet bekeert, volgende week is ook nog vroeg genoeg. Als God mijn kind deze week niet in zijn nekvel grijpt. Ach, ze hebben het goed en ze zijn goed voor ons. Volgend jaar is ook nog wel op tijd. Zo ingezonken. Zo dood. Dat er geen roepen meer in zit in ons gebed. Als het al niet zo is. Dat we het wel zeggen. En ondertussen iets hebben van, och. En als de Heer helemaal nooit hoort, probeer ook maar wat van ons leven te maken. En als de Heer me niet bekeert, en als de Heer me geen zekerheid geeft, en als de Heer me niet verlost van die zonde, nou goed, dan maken we er ook nog maar wat van. Dat je geloof zo dood is, dat het misschien wel dood is. Geloof schreeuwt, roept. En hoe levender het geloof is, hoe roepender de stem van het geloof en van het gebed is. Maar, dat hoop ik ook volgende week nog wel te zien, als God het geeft. Dat geldt alle geloof. Groot en klein. Klein en groot geloof roept, schreeuwt tot Jezus. Maar waarom zegt Jezus dan van deze vrouw, niet alleen dat ze geloof heeft, maar dat ze een groot geloof heeft. Dan moet er dus nog wat meer zijn. Waardoor dat geloof waarvanuit deze vrouw tot Jezus roept en schreeuwt, door die Jezus als een groot gelover bestempeld en betiteld. Nou, dat komt door twee dingen. Die kunnen we ook niet tegelijk zeggen, dus eerst het een. Dan het ander. Dat eerste is, we zagen het verlangen, dat hoort bij het geloof. En waarom is dat geloof nou een groot geloof? Dat zit in het tweede woordje vertrouwen. En dan straks verootmoedigen. Eerst vertrouwen. En let dus op onze tekst. Die verse middenin 23 tot en met 26. Je zou op kunnen vallen. Misschien nu wel, misschien niet. Maar het zou kunnen vallen. Hij zegt, hé. De Heer zegt hier niet tegen die vrouw. Ik ga mee en ik zal haar genezen. Dat zei hij tegenover mijn over 100. Hè. Ik zal komen en genezen. Dan zit Jezus hier niet. En Jezus die zegt ook niet gelijk één woord. Zodat die dochter genezen is. Dat doet Jezus ook wel eens, maar hier niet. Blijkbaar behandelt Jezus in zijn wijsheid de een weer anders dan de ander. De een ontvangt direct genezing. Of blijken daarvan. En de ander wordt direct beproefd. Kijk, beproefd wordt iedereen in het geloof. Maar dat kan ook pas verderop op de geloofsweg gebeuren. Maar deze vrouw, sommigen, die worden direct al in het begin beproefd. En hoe? Ten eerste. Nou, Jezus antwoordt haar niet één woord. Jezus zegt niets. Nog veel minder dat hij iets doet. Hij zegt helemaal niets. Dat is beproeving. Je schreeuwt het uit tot Jezus. Vanwege je zonde, vanwege je schuld. Of om kracht voor je leven. Zeg, dat je iets mag zien waar het allemaal toe dienen kan. En waar het toch goed voor kan zijn. En dat je dat dragen kan. Maar Jezus zegt niets. Geen verlichting. Geen gunst. Al heb je een Bijbel vol. De spreekt niks tot je. Jezus zegt niet één woord. Maar ze blijft volhouden, hè? Ze blijft volhouden. Maar er komt een tweede. De discipelen zeggen, laat haar van u. Maar ze roept ons maar na. Ze kunnen bedoelen, stuur haar toch weg. Laat haar toch in de sop gaar koken met die dochter. Misschien bedoelen ze ook wel, en dat lijkt nog logischer te zijn, help haar nou toch gauw. Zeg nou toch gauw die dochter beter, dan gaat ze weg. En dan zijn wij weer lekker onder elkaar, de meester, met wij de twaalfen. En dan zegt Jezus, nee. Ik maak haar niet gauw even beter dat ze heen gaat. Nee, ik ben niet gezonden tot de verloren schapen van het huis van Israël. Het is nog voor Pinksteren. Ik ben er alleen voor Israël. En niet voor een vrouw zoals dit er een is. Zo'n Canaanees uit Tyrus en Sidon. Dat hoort ze Jezus zeggen. Voor mensen zoals jij ben ik er niet. Nou, stel je voor, en misschien zijn er die mensen, die het wel eens van mensen gehoord hebben. Dat kan ook soms door een bepaalde opvoeding zijn. Dat je altijd een gevoel hebt gekregen voor mensen zoals jij is het niet. Nou, daar kan je als een trauma geven als je oud geworden bent. Als je altijd van mensen hebt gehoord en het gevoel gegeven, nou van zoals jij kan het toch niet. Nee, niet van mensen. Van Jezus heeft ze gehoord. Voor mensen zoals jij ben ik er niet. Dat heeft Jezus zelf gezegd. En ze blijft roepen. En ze blijft volhouden. En ze blijft aan zijn voeten liggen. En dan zegt Jezus ten derde, het is toch niet betamelijk en het is toch niet goed en mooi voor God om het brood van de kinderen te geven en de honden voor te zetten. En die kinderen zijn Israël en die hond, dat ben jij vrouw en dat is heel niet betamelijk en dat is God echt niet aangenaam als brood van Israël aan zijn heidinnen jou gegeven wordt. Jezus blaast als het ware uit alle kracht om hem van zich af te stoten. Om het gevoel te geven, je kan me beter ophouden. En je kan me beter op een andere manier zoeken. Je hoeft mij niet meer te proberen. Maar ze blijft roepen en volhouden. Nou, dat is een groot geloof. Dat is een groot geloof. Blijven roepen. Blijven vertrouwen. Niet weg te slaan zijn aan de voeten van Jezus. Blijven vertrouwen. Al wordt je het gevoel gegeven. Houd er nou maar een keer mee op, want het helpt toch niks. Al wordt je het gevoel gegeven, of mensen zoals jij, is het toch niet. En dan luistert God toch niet naar. Al wekt Jezus zelf de indruk. Ik moet je niet. En ik heb niks met jou te maken. En dan toch blijven vertrouwen. Dat is een groot geloof. Ik denk, maar u mag het met me oneens zijn. Ik denk niet dat die vrouw dat zelf ook zo gevoeld heeft. Van jongen, wat ben ik toch bezig in een groot geloof te roepen op dit moment. Jongen. Wat heb ik toch een groot geloof dat ik me volhoud. Volgens mij heeft die vrouw zelf dat echt niet zo gevoeld en beleefd. Maar Jezus zegt het wel. Vrouw, groot is uw geloof. Dat ze vertrouwt. Want ze had van Jezus gehoord. Hè? Hebben wij ook. We hebben van Jezus gehoord. Dat die zondaren aanneemt en het verlorene zoekt. En dat hij nooit iemand onverrichte zaken terugstoort. En dat is ons bevestigd in de heilige doop. Dat Jezus zegt, je bent bij mij welkom. En ik ben voor het verlorene gekomen. En ook jouw naam valt daaronder. Ook jij bent bij me welkom. En nou is het dan, dat ik daar niks van merk en niks van voel. Al is het dan dat Jezus zegt dat hij me niet moet hebben, dan vertrouw ik nog dat hij me wel wil hebben. Dat is groot geloof. Groot geloof blijft vertrouwen. En dus volhouden. Want je hebt van Jezus gehoord. En in de doop bezegeld gekregen. Dat hij ook voor jou zondaren aanneemt. En dat ook jij bij hem welkom bent. En je vertrouwt op de gewilligheid van de Heer Jezus. En als hij zegt dat hij je niet wil hebben, geloof je nog dat hij je wel wil hebben. Dat is groot geloof. Je hebt het immers van hem gehoord in het evangelie dat je welkom bent. Ja, dat voel ik wel aan. Wat is het erg om in ongeloof te denken of te gaan denken. Hij zal mij toch wel niet willen hebben. Ik zal hem eerst gewillig moeten maken. Ik zal eerst anders moeten zijn. Ik zal eerst beter moeten zijn. Ik zal eerst vromer moeten zijn. Wat erg als je in ongeloof de gewilligheid van Jezus in twijfel trekt of ontkent. Want geloof vertrouwt op de gewilligheid van de Heer Jezus. Ook al lijkt het niet, ook al is er zo'n tegenwind. Probeer eens even in mee te denken, hè? Tegenwind. Hè? Nou, als je naar Gouda fietst, morgen weer hopen we. Hè? Nou kijk, als je meewind hebt, dan hoef je niet zo hard te trappen. Dan kom je toch wel in Gouda. Hè? Daar is weinig kracht, is kleine kracht voldoende als je meewind hebt om in Gouda aan te komen. Je hebt ook wel eens tegenwind. En je denkt, hè, denk je dan hoor. Dan heb je natuurlijk grote kracht nodig om tegen de wind in toch in Gouda te komen. Kijk, God geeft ook, zeker wel, God geeft ook wel eens meewind in het geloofsleven. Hij laat je merken dat hij je gebed hoort. Hij vervult wat je van hem vraagt. Hij laat je merken dat hij je zonde heeft vergeven. Hij geeft licht in je hart. Hij geeft vreugde in je ziel. En het doet iets zien van zijn bedoeling en waar de dingen allemaal goed voor zijn. Ja kijk, dan is geloven niet moeilijk. Dan is geloven niet zo moeilijk. Als je de meewind van merkbare verhoringen hebt. Ja, dan is geloven niet zo moeilijk. Ja heren, u hoort me. Dat is niet zo moeilijk dan. Maar God geeft ook wel eens tegenwind. Dan laat hij niets merken van verhoring. Hij laat nog meer dingen tegenzitten. En legt nog weer andere kruisen op je leven erbij. En het blijft donker in je hart. En je voelt de zonde misschien nog meer dan voorheen. En je schuldgevoel, dat weegt nog sterker dan voordien. Kijk, en dan gaat het om tegenwind. Om dan toch te vertrouwen. Heren, u hoort. U bent gewillig. Ik weet het uit uw evangelie. Ik weet het uit de heilige doop. En daar val ik op terug, heren. Want dat is het bewijs. Ook in tegenwind. Dat u een gewillig God bent. Ook voor mij. Kijk, dan gaat het er wel om, hè, in die tegenwind. Dan blijkt ook of dat geloof van mij een echt geloof was tot die tijd toe. Of dat mijn goed vertrouwen op God alleen maar rustte op omstandigheden en op voorspoed en op een fijn warm gevoel van binnen. In de tegenwind blijkt, als die voorspoed wegvalt en het warm gevoel valt weg, dan blijkt of er echt geloof onder zat dat op het woord rust. Dat op de belofte Gods rust. Of dat ik enkel steunde op mijn voorspoed en mijn blij gevoel van binnen. En als dat weg is, dan vallen mijn goede gedachten over God ook weg. Daar spant het dan wel op. Maar een groot geloof, dat oefent zich. Om ook in tegenwind de gewilligheid van de Heer Jezus niet in twijfel te trekken. Zelfs geen ogenblik. Weet u, ik vond zelf dat heel verhelderend. Dat onderscheid wat verschillende puriteinen maken. Hè? Tussen zekerheid van het geloof en zekerheid van het gevoel. Kijk, als ons gevraagd wordt, heb je zekerheid? Dan vatten wij dat vaak op als een vraag, denk ik, van heb je meewind? Voel je Gods nabijheid? Voel je dat God je zonde heeft vergeven, dat je zijn kind bent en dat hij in gunst op je neerzit? Nou, dat is heerlijk als het zo zijn mag. Heerlijk. En dat geeft God ook. Alleen, dat heb je niet altijd. Dat neemt God ook wel eens weg. En dan zeg je, nee, ik heb geen zekerheid. Ja, maar dat is een andere zekerheid. En zo moet je het eerst opvatten. Een zekerheid van het geloof. Niet van het gevoel, maar van het geloof. Die is fundamenteler. Die is dan ook standvastiger. Dus hij van het geloof zegt. Al voel ik niks. Al heb ik tegenwind. Maar God is gewillig. Zijn evangelie verzegeld in de doop. Heeft me ervan overtuigd. Dat God gewillig is om mij aan te nemen. Dat de Heer Jezus ook voor mij een gewillige zaligmaker is. En dat hij niet uitwerpt die tot hem komt. En al voel ik niks. En er is alleen maar tegenwind. Ik werp me op zijn woord, op zijn evangelie. Ik werp me door de geest gedrongen. Op de doop aan mijn leven ooit bediend. God is gewillig. Ik heb zekerheid. Ja. Nee, niet in mijn gevoel. Maar ik heb zekerheid. Steunend op zijn evangelie. Verzegeld in de heilige doop. En wat meer gezegd, hè? Waar geloof steunt op het woord. En verlangt dan ook naar een meewind. Van ervaring. Van beleving. En van de ondervinding daarvan. Kijk, dat is een groot geloof. En is het natuurlijk ook waar, ik wil een beetje begrijpen, hè? Elke wielrenner, wie echt een wielrenner wil worden, ja, die oefent natuurlijk niet altijd alleen maar met meewind en met aflopend wegdek. Wie echt een wielrenner wil worden, die oefent juist in tegenwind en met een beetje opklimmend wegdek. Daar krijgt hij sterke spieren van. God oefent het geloof. Nee, niet altijd met meewind. Daar worden de geloofspieren niet zo sterk van. God oefent het geloof. Juist met tegenwind. Daar wordt het geloof sterk van. Om zich toch te werpen. Op het evangelie. En de belofte Gods ook aan mij gedaan. Groot geloof. Vertrouwen op God. Tegen alles in. Heren, u wilt ook mij redden, al zegt u dat u het niet wil. Groot geloof. Twee elementen, want een groot geloof is. Dat vertrouwen, het verootmoedigen. Dan letten we even op dat laatste stukje, zijn we bij vers 627. Hè? Toen zei Jezus, het is niet betamelijk, het is God niet aan. God heeft er geen vreugde in om het brood van de kinderen aan de hondenkunst te geven. Nou kan het ons een beetje lief in de oren klinken. Hondekus. Hondjes. He? Nou, misschien heb je wel een hond, een hondje. En dat is een heel lief diertje. Misschien dat je bijna net zoveel van je hondje houdt als van je broertje of je zusje. Zou echt nog wel eens kunnen, hè. Zo'n lief hondje. Maar kijk, zulke hondjes kenden ze in Israël niet. Ze kenden alleen maar straathonden. En die zwierven over straat. Haalden de kliko's open. De vuilnisbelten. En waar maar iets lag. wat hij eetbaar zou kunnen zijn, hè, onder de bacteriën zaten. Ze dus hadden hun neus stoken in de vuilnisbelten en de kliko's. Onreine dieren onder de bacteriën. Nou, zegt Jezus, zo onrein ben jij nu ook, vrouw. En het is niet gepast om zulke mensen brood van genade te geven. Kijk, reine Israëlieten, die dan tenminste de offerwetten nog houden, hè, van het Oude Testament, dat gaat dan nog. Maar zo onrein als jij bent, vergeet het maar. Zegt Jezus. En wat zegt zij dan? Ja, Heere, doch. En doch is een oud woord voor maar. Ze zegt ja, Heere, maar. Nou, daar gaan we eens even over nadenken. Moet je eens even, als iemand je dan zo behandelt, hè. Het is maar een heel slap voorbeeld, maar hè. Je hebt in een folder gelezen dat in Woerden heel goed hondenvoer is in de winkel. Nou, jij gaat naar die winkel. En je moet een tijd wachten voor je bij de kassa kan komen. Maar goed, uiteindelijk is er toch iemand en de kan. Nou, ik kom hier dat hondenvoer halen. En weet je wat die man dan zegt? Verkoop alleen mensen uit Woerden. Voor mensen van buiten willen we het niet. Nou, je zou kunnen raaien waar ze denken, maar ik denk dat u behoorlijk nijdig zou worden. En misschien zou zeggen, al moet ik het volgende keer uit Groningen laten brengen, ik ga het niet meer hier vragen. Dan liever hondenvoer uit Groningen. Maar hier laat ik me niet meer afschepen. Zou kunnen denken. Zou kunnen. En als nou de Heere Jezus je lijkt af te schepen. Als de Heere Jezus je lijkt af te wijzen. Voor mensen zoals jij is het toch niet. Je kan maar beter gaan. Wat zeggen we dan? Wat zeggen we dan? Als Jezus je lijkt af te wijzen. Nou, deze vrouw zegt. Ja, Heer, ja. Ik ben onrein. U hebt gelijk. Ja, Heer. Ik heb het verdiend. U staat in uw recht als u me terugstuurt. En als u me aan mezelf overlaat. Jonathan Edwards heeft in een preek gezegd. Een preek die ontzaglijke opwekking teweeg bracht. Toen zei hij, o zondaar. Dat zijn wij dus, hè. O zondaar. Ook hier. Zou God verplicht zijn om u te redden? U hebt God zo lang laten wachten. Maar God u dan niet laten wachten. U hebt zo vaak niet naar God geluisterd. Is God dan verplicht om wel naar u te luisteren? U hebt nooit aandacht aan uw eigen zaligheid besteed. Is God dan verplicht om dat wel bij u te doen? U hebt God veracht. Zou God u niet mogen verachten dan? U hebt vrijwillig zelf gekozen om bij de duivel te willen horen. Is God dan verplicht, is God dan verplicht om u daarvan te verlossen? En wie zegt er, ja, Heere, dat is ook zo. Dat is ook zo. U hebt altijd het recht aan uw kant. En ik moet zeggen, ik huiver door al mijn leden heen als ik het denk en zeg. Maar ja, Heere, u hebt het recht aan uw kant. Als u mij aan mijzelf overlaat. Ik heb het te naar gemaakt. Dat is groot geloof. En omdat ik een betrouwbare gids wil en moet zijn voor u naar de eeuwigheid, vraag ik ook, zijn wij daar soms al te gauw klaar mee? Stappen wij daar soms al te makkelijk maar gauw overheen? Wat avondformulier zegt, en ieder bedenken zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen. U bent altijd in uw recht, Heere. Raken we daar nog aan? Of is die voor van verootmoediging wat dichtgeslipt en wat volgegooid? Wie geen verootmoediging kent, die heeft een dood geloof. Wie geen verootmoediging kent, die heeft een dood geloof. Ja, Heere. Maar hoort u het? Ja, Heere. Doch. Ja, Heere. Maar. Mag dat? Mag je tegen God ja, maar zeggen? Ja, dat mag. Tenminste, op het goede moment. Het kan de grootste vorm van ongeloof zijn. Als de Heer volgt dat hij gewillig is. En je zegt dan, ja Heere, maar. Dat is de grootste vorm van ongeloof. Maar hier is het anders. Hè? Jezus zegt, je hebt het niet verdiend. Het is niet betamelijk. Want je bent onrein. Ja Heere, maar. Dat is geloof. Dan zeg je geen punt. Dat in sommige kringen noemen dat het toppunt van geloof. Hij zegt, Heer, ik heb verdiend verloren te gaan, punt. Laat dan maar, het is altijd goed wat u doet. Nou, dat is ketterij. Maar dat kom je in heel de Bijbel niet tegen. Dat je dan een punt zou moeten zetten, Heer, het doet er niet meer toe. Als u me niet zalig maakt, ben ik net zo tevreden en dan is het ook goed. Nee. Ja, maar. Heere, maar. U bent gewillig. Heere, u staat altijd in uw recht. Maar Heere, uit uw evangelie weet ik. Niet dat ik in mezelf kijk. Als ik in mezelf kijk, kan ik voelen, ik heb het niet verdiend. Maar als ik naar uw evangelie kijk, dan weet ik, Heere, maar. Dat zult u niet doen. U bent gewillig. Ja, Heere, maar. Uit uw evangelie en uit de doop, dat hoorden we net, hè, mag ik het weten. U zult verhoren. U stuurt niet terug. En wat zegt die vrouw dan? Die hondjes eten toch de kruimel of de brokjes op. Heere, zonder uw ontferming kan ik niet. Geef me dan toch kruimels. En dan horen we dus, en daar gaat nou tenslotte echt om. Hè? Ze zal met kruimels al zo verwonderd zijn. Kijk, het gaat er nou niet om dat de Heere alleen maar kruimels zou willen geven. En dat de Heere, nou ja, maar arm en schraal laat leven en af en toe een kruimeltje geeft. Daar gaat het hier nog niet om. Het gaat er nou hier om. Hoe het geloof het beleeft. En dan is een kruimel al een wonder. Kruimelsgenade. Een kruimelzicht op een verzoend vader. Een kruimelvrucht van de Heilige Geest. Een kruimelkracht om het kruis te dragen. Ja, wie niets verdiend heeft. Ja, die vindt alles een wonder. Wie de dood ooit in de ogen keek. Vindt al een wonder dat hij nog leeft. Al zijn er ook nog wel beperkingen gebleven. Nou, wie de eeuwige dood in de ogen gekeken heeft. Die is verwonderd over een kruimelgenade. Want dat is al meer dan ik verdiend had. En dat er van mijzelf te verwachten was. Verwondering en dankbaarheid. Over kruimels van genade. En die Canaanese vrouw, die was blijer met een kruimel misschien, dan ander met een heel brood. Dat kan toch? He? Dat je mag weten dat Jezus voor je is gestorven. En dat je zonden vergeven zijn. En dat je straks naar de hemel gaat en je zegt het allemaal zo zeker te weten. Maar waar is de verwondering? Waar is de verootmoediging? Waar is de dankbaarheid? Kan misschien iemand anders met een kruimel genade blijer zijn dan jij met een heel brood. Dat iemand met een kruimel genade zo zielsgelukkig is. En nogmaals, het gaat er niet om dat de Heer dan maar kruimeltjes geeft en niet meer. En dat we ook niet meer zouden mogen vragen. De Heer die geeft broden en overvloed, nu en eeuwig. Maar dit is geloof en een groot geloof, Heere. Ook een kruimel is al meer dan ik heb verdiend. En ook voor een kruimel zal ik u wel dankbaar zijn. En u loven en eren en verheerlijken. En me over u verwonderen. Dat is groot geloof. Een kruimel is een wonder. En dan zie je, daar komt hier tot uiting. Hè? De beproeving is als de stalen borstel. Die het staal laat glanzen en schitteren. De beproeving is het klimaat waarin de knop van het geloof openbloeit en tot volle bloei komt. En God die zal geven broden in dit leven, na dit leven, als het geloof mag overgaan in aanschouwen en als kruimel zal een wonder zijn. Ja, wat zal dan de heerlijkheid zelf niet voor eeuwig zijn? Nou, dat is dus geloof. Dat is groot geloof. Vertrouwen op het evangelie. En in de grootste tegenwind vertrouwen. En Heere, toch ben ik bij u welkom. En dat is groot geloof, dat is geloof, Heere. Ook een kruimel is al zo'n wonder. Want dat heb ik niet verdiend. Nou, laten we ons in spiegelen. Herkennen we wat van? Is dat in ons leven? Of, ik heb nog veel te leren. Nog veel te verdiepen. En nog veel te verrijken. Zoveel. Dat we onze handen vouwen. Heere, ik geloof. Maar, kom mijn ongelovigheid te hulp. Amen. We zingen Psalm 40. Die zou de Canaanese vrouw gezongen kunnen hebben, zou je kunnen denken. Ik heb lang de Heere in mijn druk verwacht. En hij heeft zich tot mij geneigd. Ik riep, door nood op nood bedreigd. Hij gaf gehoor aan mijn jammerklacht. Dit is vers 1 en ook vers 8. Psalm 40, vers 1 en 8. Laat ons samen danken en bidden. Heere, dat bent u waard. Daar roept u toe op. En dat werkt u zelf. Geloof. Groot geloof. Dat tot u schreeuwt in verlangen. Dat u vertrouwt en u blijft vertrouwen. Tegen alle tegenwind in. Tegen alle besef van onwaardigheid in blijft vertrouwen. En dat zich verootmoedigt. Dat een kruimel ook een wonder is. Onverdiend. Heere, werk dat in ons door uw geest en evangelie. Dat we velen van ons al zo vaak gehoord hebben, Heere. Dat u de grote koning bent op Davids troon. En dat u zo gewillig bent. Zelf in de heilige doop verzegeld. Heer, u kent hen die beproefd worden. Die om zo te zeggen tegenwind verduren. Door gebeurtenissen. In gevoel of gevoelloosheid. Heer, laat beproeving toch het klimaat zijn. Waarin de knop mag openbloeien. Om alleen te steunen. Op uw woord. Op uw evangelie. Heere, we bidden u. Als u ons in de spiegel laat zien. Heere, geef ons de eerlijkheid. Dat we ons beproeven of wij in het geloof zijn. Als we alleen op de meewind steunen. Zonder verootmoediging. Zonder verwondering. Heere, ontdek ons dan. En tegelijkertijd, dat we toch juist in die ontdekking heen alsnog werken. Geloof en ook groot geloof. Heere, zegen ons deze dag. Geef uw zegen over de zondagschool, over de leiding en de kinderen. En wil vanavond door uw woord en evangelie in uw dienst. Geloof. Werken, versterken en vergroten. En hoe zouden wij dat kunnen zonder uw dienst en zonder uw woord, Heer, en zonder uw geest? Hoor ons, om Jezus wil. Amen. Laten we zingen uit de 6e psalm. De Heere wilde op mijn kermen, zich over mij ontfermen. Hij houdt getrouw zijn woord. Psalm 6, vers 9. Verheft nu uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.